Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 93 het eerste en het vierde vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. We doen nu eerst met de kerk van de reformatie belijdenis over de heiliging van Gods naam, zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Daarna lezen we uit het woord van God, de profetie van Zacharia, het laatste, dat is het 14e hoofdstuk. En aansluitend zingen we uit Psalm 86 het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Na zondag 47 van de Heidelberger Catechismus en de schriftlezing uit Zacharia 14. In onze belijdenis wordt dan in zondag 47 deze vraag gesteld: welke is de eerste bede? En dan luidt het antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. En we lezen nu uit Zacharia 14. Ziet, de dag komt, de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken, en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn, en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, en al de heiligen met u, o Heere. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal mij zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden dat ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba af tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Hananiel tot aan des konings wijnbakken toe. En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dit zal de plaag zijn waarmede de Heere al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren. En eens iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen. En eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, en eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan. Ook zal Juda te Jeruzalem strijden, en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag der paarden, der muildieren, der kemelen en der ezels en aller beesten zijn, die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geener plaag geweest is. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere der heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in dank en smeekgebed. Heere, opnieuw brengt u ons samen op deze dankdag. En we hebben het vanmiddag overdacht. Hoe zouden wij kunnen danken en kunnen bidden zonder de leiding van uw geest? En daarom smeken we ook aan het begin van deze avonddienst. Wil uw geest krachtig zenden, opdat die ons leiden in de prediking van uw woord. En opdat die ons ook leiden in het luisteren naar dat woord. Ja, in alles wat in deze dienst gebeuren mag. Het zij we onze harten uitstorten in gebed en smeking. Het zij we de oude psalmen, de liederen van Sion zingen. Onze gaven offeren. Heere, zegen ons met de werkingen van uw geest. Dat bidden we in de eerste plaats met betrekking tot de bediening van het woord. Want u hebt zelf in uw woord gezegd dat u door de dwaasheid der prediking ons wilt onderwijzen, zondaren wilt bekeren en uw volk wilt leiden in de weg van u. Heere, wil dan in de prediking in het bijzonder meekomen. En de boodschap die op deze dankdagavond klinken mag, zo helder en duidelijk voor ons doen zijn, met zoveel bediening ook in ons hart leggen, dat we met alle vrijmoedigheid en gesteund en gesterkt door u het woord mogen uitdragen. Wil ook in het luisteren alles gemakkelijk maken. Alle hindernissen die er zijn kunnen wegnemen. Hindernissen die veroorzaakt kunnen zijn door de drukte die er deze dag was, want het werk gaat voor velen gewoon door. Hindernissen die er kunnen zijn door afleidende gedachten bij ouderen en ook heel bijzonder bij jongere mensen. Hindernissen die er kunnen zijn door de weerbarstigheid en de toegeslotenheid van ons hart. Heere, wil u ze verbreken en wil u geven dat we luisteren mogen. En dan zo mogen luisteren dat het niet alleen maar zijn mag dat we de diepe boodschap die vanavond aan de orde komt mogen begrijpen. Maar zou u ook willen geven dat het woord dieper mag dalen dan ons verstand alleen, maar dat het door mag dringen tot in ons hart. En dan worden we vanavond stilgezet vanuit dit hoofdstuk vol duistere woorden bij een dankdag in het licht van de wederkomst. Heren, we worden bepaald bij de laatste ernst. En die laatste ernst is er ook op een dag als deze. Want wanneer we ons leven overzien in het licht van de eeuwigheid, in het licht van u die de eeuwige zijt, dan is er slechts een dun gordijn tussen het nu, dit ogenblik, en de eeuwigheid die ons alle wacht. Heren, zet ons daar vanavond bij stil, opdat wij zien dat het goed is om samen te komen op een dankdag als deze, om u te erkennen voor alle zegeningen die u schonk, en dat zijn er veel meer dan wij beseffen. Maar opdat we ook zien dat de zegeningen die u schonk op die ene grote dag terug zullen komen. En ons de vraag zal worden voorgelegd wat wij met de zegeningen die we op de dankdag aan u teruggaven hebben gedaan. Hoe we met die zegeningen hebben geleefd. Heere, geef dat dat een vraag mag zijn die ons op deze dankdagavond mag bezighouden en tot ernstig zelfonderzoek mag brengen. Want u geeft die weldaden die we in ons goede vaderland en ook in de plaats waar we wonen zo rijk en zo ruim ontvangen. U geeft ze niet voor niets. Heere, geef dat zo de prediking in alle ernst mag klinken. Dat wanneer de oproep komt tot bekering en om heel het leven al de vaten, zelfs tot de bellen aan de tuigen van de paarden toe te stellen in de dienst van u, tot een heiligheid des Heren, dat we ook mogen zien dat er op de dankdag een evangelieboodschap is. Een evangelieboodschap van hem die al die gaven verworven heeft met de dure prijs van zijn bloed. En die nu al die gaven steeds maar weer schenken wil. Opdat wij verootmoedigd zouden worden in onszelf onder de gaven. En het zij dat we veel van zegen van u ontvangen hebben, het zij dat ons leven met moeite en zorgen voortging, dat we tot u leren vluchten als arme zondaren, om bij u, wiens bloed reinigt van alle zonde, schuiling te vinden en geborgenheid te vinden voor die grote en eeuwige dag. Om ook vanuit de kennis van die gezegende hoge priester zo aangegod en aangevuurd te worden dat wij heel ons leven willen besteden tot eer van u. Heere, geef dat er zo jonge mensen mogen zijn, maar ook ouderen, ook hoogbejaarden, die niet boven die psalmregels uit kunnen komen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven met al de zegeningen die u gaf, met al de moeite die er soms ook zijn, mijn leven in uw dienst besteden. Heilig ons, Heere, in uw waarheid en heilig ons leven tot uw dienst. We bidden u, o getrouwe en eeuwige God, wil u denken aan hen die vanavond de kerk zijn binnengekomen en worstelen met vragen. Dat kunnen vragen zijn die door de omstandigheden van het leven veroorzaakt worden. Dat kunnen ook vragen zijn die een diep geestelijk karakter dragen. Heren, wanneer er verdriet is, wanneer er moeilijke omstandigheden zijn, wanneer er struikelblokken zijn in ons persoonlijke leven waar we niet overheen kunnen zien en waardoor we met een steen in ons hart deze dankdagdienst onze plaats hebben ingenomen, terwijl ons hart zo ver is van de rechte dankdaggestalte. O God, wil het veranderen onder de prediking van uw woord. En doe ons zien dat u, ondanks alles wat bezwaart en moeite geeft, zo goed en zo mild bent. En wil u geven dat ook de zorgen van het leven ons mogen uitdrijven tot u. En wanneer er geestelijke noden zijn, duisternis is, toegeslotenheid, Heere, geef dat vanavond het licht van uw woord mag schijnen. En dat mensen die de weg niet zien en die geestelijk ver van u afdwalen voor eigen besef en de weg niet kunnen vinden tot u, dat ze vanuit uw woord onderwijs ontvangen. Ja, Heere, neem ons alles maar af wat u in de weg staat. En wil u geven dat uw werk in het leven behouden mag worden in het midden der jaren. Wil u ook zijn met het hele kerkelijke leven. We hebben deze middag al onze noden aan u voorgelegd en uw naam erkend voor alle zegeningen die u gaf. In het persoonlijke leven, in het gezinsleven, in het werk, met betrekking tot de oogst. We mogen vanavond heel bijzonder u smeken om uw zegen over het kerkelijke leven. Laat uw koninkrijk mogen komen. Laat het mogen komen over deze aarde. Laat het mogen komen met kracht. Wil uw koninkrijk ook uitbreiden in het midden van onze kerken. En geef, Heere, ook ons niet over aan het goeddunken van ons eigen hart of aan de dwaasheid van wat mensen denken of willen. Maar wil u ons leiden door uw heiligende genade, door uw reddende genade. En laat uw koninkrijk mogen komen. We zeggen u daarom dank dat het werk binnen uw koninkrijk voort mocht gaan. We zeggen u naam dank voor de prediking van het woord die in onze kerken en in andere kerken in ons vaderland plaats mocht vinden. We zeggen u naam dank voor de vrucht die er was. Al lijkt het soms misschien weinig. U hebt zelf gezegd dat uw woord nooit ledig wederkeert. En daarom zal het vrucht dragen. Heere, geef dat het in de toekomst meer vrucht mag dragen. Want in de veelheid van onderdanen is uw heerlijkheid. Wil u ook geven dat het vrucht mag dragen op de zendingsvelden. Laat uw woord komen met kracht en uw koninkrijk daar worden uitgebreid. Zegen het werk van de evangelisatie. We dragen heel in het bijzonder onze broeder Bor aan u op, die vanavond hier met ons in de kerk mag zijn, met zijn vrouw en enkele van hun kinderen. Heren, u hebt hem op de eenzame post in Gent gesteld, nu al zoveel jaren. En het werk mag voortgaan. Dat is gunst van u. En daar mogen we op deze dankdag uw naam ook voor erkennen. Er mag ook zegen zijn. Al is het zegen die verwerkelijkt wordt door de strijd heen en door de moeite heen. Al is er soms terugval en al zal het soms ook voor onze broeder en zijn vrouw moeite geven en vragen geven. Maar Heere, laat uw koninkrijk mogen komen, ook in Gent. En wil u hen daarvoor gebruiken. Ja, wil u geven dat uw koninkrijk ook mag komen onder ons. Laat deze dienst daar blijken van mogen geven. Heren, we hebben het op deze dankdag niet verdiend. En daarom past op dankdag ook de verootmoediging voor u. Diep in het stof. Wij hebben in ons goede vaderland, wij hebben kerkelijk, wij hebben gemeentelijk zoveel gedaan met de zegeningen van u, wat tegen uw heilige wil en tegen uw hoge majesteit indruist, dat u geen onrecht zou doen als u in dit ogenblik al uw zegeningen zou intrekken. O Heere, wil u het niet doen. Maar vergeef onze zonde, de zonde van ons persoonlijk, en voor zover we een ambt bekleden, ambtelijk. De zonden in ons werk, de zonden in ons gezin. De zonden die ons aankleven en ons leven doortrekken. Heere, vergeef. Vergeef ook de zonden die er in kerkelijk opzicht zijn. De zonden die er maatschappelijk en ook als Nederlands volk liggen. En zie ons aan in de besprenging van het bloed van die ene. En wil ook in dit avonduur, in alle ernst en in alle ruimte van het evangelie, tot ons spreken. Heere, we vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 33, de versen 5 en 9 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om de Heere uw gaven op deze dankdag te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Psalm 98, het vierde vers, aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze dankdagavond kunt u vinden in de beide laatste versen van dit hoofdstuk wat u is voorgelezen. Zacharia 14, daarvan de versen 20 en 21. Zacharia 14, de versen 20 en 21. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking lezen. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Geliefde gemeente, we zouden vanavond net zo kunnen beginnen als vanmiddag. Dat we maar niet moeten vergeten dat wij dankdag houden in een gebroken wereld. En daar zijn allerlei tekenen van zichtbaar rondom ons heen en misschien ook wel heel nadrukkelijk in ons eigen hart. Het betekent, zoals we vanmiddag gezien hebben, dat wij mensen de dankbaarheid tegenover de Here niet hebben die Hij waard is. Dat wij moeten leren dankbaar te zijn. En dat leren we alleen uit genade. Het betekent ook, en daar zou ik vooral vanavond de vinger bij willen leggen, dat de wijze waarop die dankbaarheid gestalte krijgt in het leven onvolkomen is. Want laten we het maar heel eerlijk zeggen vanavond. Wij hebben zo de gewoonte, en dat is een goede gewoonte, om aan het einde van het seizoen een dankdag te hebben voor gewas en arbeid en visserij, voor alles wat dit jaar door de Here gegeven is. Maar het is niet alleen maar goed met een dankdag te houden. Bij een dankdag hoort een dankbaar leven. En wat is een dankbaar leven? Een dankbaar leven is dat we met de gaven die de Heere ons geeft, Hem eren. Heilig leven. En de bede in ons hart praktijk wordt. Leer mij met alles wat ik heb en wat ik ben, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dat is des te dringender noodzakelijk, omdat wij nooit vergeten mogen dat wat wij met de zegeningen die God ons gaf dit afgelopen jaar doen, eenmaal voor de rechter van hemel en aarde zullen verschijnen. En dan zal de vraag er zijn, u die zoveel dankdagen gehouden hebt, die er misschien wel 60 of misschien wel 70 hebt meegemaakt. Hoe was het met de heiliging van het leven? Voor mijn aangezicht. Dat is de vraag die vanavond dringt. Met het oog op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En zo denken we vanavond na over dankdag in het licht van de wederkomst. En dan letten we op twee dingen vanuit onze tekst. Allereerst op de voortgang van de heiligmaking. Want daar gaat het over wanneer het hier heet dat er staat op de bellen van de paarden de heiligheid des Heren. En in de tweede plaats op de lofzang, op de heerlijkmaking. Want het ziet alles op die grote dankdag in de toekomst. Dankdag in het licht van de wederkomst, de voortgang van de heiligmaking en de lofzang op de heerlijkmaking. Zacharia, of zoals hij eigenlijk heet, Zacharia, de profeet, is een wat onbekende figuur voor ons. De meest bekende profeten, Elia, Elisa, en zelfs ook Jesaja en Jeremia, ach, we zullen allemaal wel iets over hen kunnen vertellen. Maar als u wat zou moeten zeggen over Zacharia, een van de kleine profeten uit het Oude Testament, dan denk ik dat er niet zoveel uit zou komen. Hij staat ook met andere kleine profeten wat in de schaduw. Dat komt ook daardoor omdat de tijd waarin hij leefde een tijd vol duisternis en een tijd vol schaduwen was. Zacharia leefde in de tijd kort na de terugkeer uit de ballingschap. U weet wel die tijd waarin Israël terug mocht keren en waarin ze terugkwamen in het land wat een puinhoop was en waarvan de akkers en de wijngaarden verwilderd waren, waar heel in het bijzonder de stad Jeruzalem in puin lag, ingestort en een geblakerde massa was. En ze begonnen daar, ja, op het tempelplein wat puin te ruimen en hebben daar uiteindelijk als eerste in het voormalige heiligdom een brandofferaltaar opgesteld. En toen bleef de herbouw van die tempel liggen. Want er was zoveel ontmoedigends. En er waren zoveel vijanden en struikelblokken dat het volk zag het niet meer. Er was een soort nationale depressie. Het was donker en er was geen uitzicht. En in die omstandigheden is het dat de Heere twee getuigen roept. Haggai en Zacharia. En die twee getuigen mogen in de naam van de Heere het volk bemoedigen, maar het volk ook waarschuwen. En allebei hebben ze veel van hun preken gehouden, daar staande tussen de puinhopen van de tempel, in het licht van dat altaar wat daar stond als enige teken dat het volk teruggekeerd was en waarop de offers voortgang vonden. En dan is het heel in het bijzonder Zacharia geweest, die veel gesproken heeft over de herbouw van de tempel en het volk heeft aangemoedigd en van Gods wegen heeft verplicht dat dat nieuwe gebouw van de tempel er moest komen. En in zijn prediking loopt dat dan uit in dit laatste hoofdstuk op een geweldig visioen. Want dan ziet Jesaja, dan ziet Zacharia, terwijl die tempel dus in Jeruzalem nog een puinhoop is, voor zijn geestesoog het nieuwe Jeruzalem verrijzen. En dan ziet hij dat in die stad geen tempel meer zal zijn, want heel die stad is een heiligdom geworden. En we horen iets van vreugde trillen in de stem van Zacharia wanneer hij deze boodschap aan het moedeloze volk mag uitdragen. Er zal een stad komen, heerlijker dan het Jeruzalem van Salomo. Een stad die tempel is. Een stad die geheel is toegewijd aan de dienst van de Heer. O zeker. Zacharia tekent in dit laatste visioen wat we in dit hoofdstuk beschreven vinden, dat dat nieuwe Jeruzalem er komt door de bange strijd heen. Het aardse Jeruzalem zal overweldigd worden. Vijanden zullen tegen haar opstaan. En de tekening die hij geeft van die laatste strijd is een verschrikkelijke. Mensen zullen omkomen. Maar dan zal de Heere opstaan. En hij zal al zijn vijanden verstrooien. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dan zal het ogenblik zijn. Als de Heere zijn bedreigde kerk hier op aarde bevrijden gaat. Dat de kleuren van het nieuwe Jeruzalem zich aankondigen. Te dien dagen. Dan zal de dag komen. De grote dag van Christus. En Jeruzalem zal neerdalen als een stad uit de hemel. Als een bruid die voor haar man versierd is. Ja, inderdaad, we horen dat laatste visioen waarin Zacharia de toekomstige heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem tekent, eigenlijk al de klanken die straks nog duidelijker worden verkondigd door de ziener van Patmos, Johannes, die in zijn boek Openbaringen ook over deze dingen spreekt. Het nieuwe Jeruzalem, dat komt op die grote dag. Te dien dagen, zegt onze tekst. En wat zegt die tekst dan over dat nieuwe Jeruzalem? Wel, de tekst tekent dan het nieuwe Jeruzalem als een stad waarin alles gestempeld is door heiligheid. Laten we de woorden maar wat nauwkeurig lezen. Te dien dagen zal in het nieuwe Jeruzalem op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En als u goed in uw Bijbel leest, dan ziet u dat de laatste woorden die ik zei allemaal met hoofdletters geschreven staan. Het is dus een inscriptie als het ware, ingegraveerd in de bellen aan het tuig van de paarden, die er met hoofdletters ingegraveerd staat. En als u terugbladert in uw Bijbel, dan vindt u zo'n uitdrukking, zo'n ingegraveerde uitdrukking, ook op een andere plaats. Namelijk in Exodus 28, als de kleding van de hoge priester beschreven wordt. Dan leest u over al die verschillende kleren die de hoge priester schrijft. En dan als laatste hoort u over die hoge priesterlijke hoed. Of zoals men tegenwoordig dan meestal zegt, het is een soort tulband geweest. Hoe dan ook, het hoofddeksel van de hoge priester. En daar moest een plaat op bevestigd worden. En daar moest opstaan met hoofdletters de heiligheid des Heren. Dat betekent dat die hoge priester heel in het bijzonder de gestalte was, de figuur was in wie de heiligheid van God belichaamd was. Nee, zo'n inscriptie, zo'n naam mochten de gewone priesters niet dragen en zeker ook de levieten niet. Laat staan van het gewone volk dat alleen maar in de voorhof welkom was. Nee, zo'n teken, zo'n naam, de heiligheid des Heren, was alleen voor de hoge priester, want hij was bij uitstek de vertegenwoordiger van God bij het volk en de vertegenwoordiger van het volk bij God en droeg de heiligheid des Heren. Maar wat ziet Zacharia nu in dit visioen? Dat is in het nieuwe Jeruzalem heel anders. Daar staat de heiligheid des Heren niet alleen maar op het hoofddeksel van die hoge priester. Maar daar staat het overal op. Daar staat het op de huizen, op de straten. En de inwoners van die stad dragen het als het ware. En zelfs op het tuig van de paarden, op die rinkelende tussenstukken waarin het leer samenkomt. Daar staat op heiligheid des Heren. Teken dat in het nieuwe Jeruzalem alles en alles gestempeld is door de heiligheid van de Heren. Dat is niet een voorrecht wat slechts een enkeling mag dragen. Dat is iets wat op heel het leven, op ieder onderdeeltje van het leven, in het nieuwe Jeruzalem rust. En het gaat nog door, want de profeet ziet niet alleen die heiligheid des Heren staan op die schellen van de paarden, maar ook de potten in het huis des Heren zullen zijn als de besprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelve nemen en in dezelve koken. Wat dat betekent? Wel, er was in het oude heiligdom, en u kunt dat ook lezen in het boek Exodus, nogal wat onderscheid tussen allerlei vaten die in het heiligdom waren. Daar waren prachtige gouden vaten en daar waren schitterende zilveren vaten, maar daar waren ook gewone stenen kookpotten. En nu was het zo dat er gouden bekkens waren bij de altaren of zilveren bekkens. En die waren op een bijzondere manier heilig, want daar in die bekkens of in die schalen van edele metalen gemaakt, daar werd het bloed van het altaar in opgevangen. En met die bekkens ging de hoge priester op de grote verzoendag naar binnen. En vanuit dat bekken drupte hij het bloed op het verzoendeksel van de ark van het verbond. Daarvoor mocht hij niet gewone stenen kookpotten gebruiken. Kunt u begrijpen? Dat zou heiligschennis zijn als hij het gewone vaatwerk zou gebruiken voor de heilige dingen van de Heere. Maar nu ziet de profeet profetisch in dit grote visioen dat straks in het nieuwe Jeruzalem alles heilig zal zijn. Niet alleen die edele sprengbekkens die zo'n bijzondere plaats hadden in de oud-Israëlitische eredienst, maar ook de gewone kookpotten. Alles. Niets is er wat niet geheiligd is. Want het is alles heilig voor de Heere. Ook het allerkleinste. Zelfs de eenvoudigste gebarste kookpot die ergens achteraf staat. Weet u wat dat betekent? Wel, dat betekent dit. Dat deze profeet Zacharië in zijn visioen ons wil laten zien dat wanneer het nieuwe Jeruzalem komt, dan zal heel dat Jeruzalem, dan zal heel die plaats waar de kerk des Heren straks eeuwig bij God is, gekenmerkt worden door heiligheid. En het is als het ware met een diep verlangen dat de profeet te midden van alle vermoeiende moedeloosheden die er in zijn dagen zijn, daar naar uitziet. Straks zal alles tot de paardentuigen en de kookpotten toe heilig zijn voor de Heer. Maar daar zit een geweldige prediking in. Een prediking voor Zacharia en de mensen die in zijn dagen leefden. Maar ook een prediking voor ons, voor u en voor mij op deze dankdag. Want als straks op de grote dag alles heilig zal zijn voor de Heere, van het grootste tot het kleinste toe, dan betekent dat dat de roeping er ligt voor alle die het woord van de Heere horen, ook vanavond. Dat wij heel ons leven dienen te heiligen voor het aangezicht van de Heere. Wees heilig, zegt de grote God van hemel en aarde, want ik ben heilig. En dat spreekt heel in het bijzonder op deze dankdag, gemeente. Niet alleen maar omdat de tekst verband houdt met de dankdag. Want die tekst, dat is een tekst die tegen de achtergrond staat van een groot feest wat in Jeruzalem gevierd wordt. Zacharia ziet dat die heiligheid van de Heere en dat nieuwe Jeruzalem, dat gepaard gaat met een groot feest. Hij noemt het Loofhuttenfeest. En bij dat Loofhuttenfeest zullen velen opgaan, zelfs wel heidenen, naar het nieuwe Jeruzalem, om daar de Heere heilig te zijn en van de heiligheden van God te zingen. En dat Loofhuttenfeest, ach, dat wist Zacharia goed en dat wisten zijn tijdgenoten goed, dat was een dankfeest. Een feest aan het einde van de druivenoogst, dankdag voor de voorspoedige druivenoogst. En dan werd er vreugde bedreven. En dan woonde men in tenten om de Heere te danken voor zijn leiding in het verleden, de tocht door de woestijn. Maar ook om de Heere te danken voor zijn gave van de nu voltooide oogst. De druivenoogst was immers de laatste oogst in het oude Kanaan. Ja, zegt Zacharia dan, en straks zal er ook zo'n loofhuttenfeest zijn in de eeuwige heerlijkheid, in het nieuwe Jeruzalem, als alles de Heere heilig is, tot de kookpotten en de paardentuigen toe. Maar dat betekent voor ons, te midden van onze vreugde misschien, of te midden van ons verdriet, te midden van de barre werkelijkheid van dit leven, heiligen we ons leven voor de Heere? Gebruiken we de zegeningen die Hij het afgelopen seizoen gaf tot zijn eer en in zijn dienst? Want het gevaar onder Israël in de dagen van Zacharia was dat ze wel uiterlijk alle dagen vierden, het paasfeest en het wekenfeest en het loofhuttenfeest, en dat ze op het loofhuttenfeest vreugde bedrijven rondom het altaar. Maar horen we Zacharia hier zeggen, het gaat niet alleen maar om het vreugde bedrijven voor het aangezicht van de Heere en in die zin uiting geven aan onze dank voor de goede oogst die Hij gaf. Maar wat doen we met die zegeningen? Wat doen we met ons leven? In het licht van de komst van het nieuwe Jeruzalem staat er op heel ons leven, tot op de potten waarmee we koken, tot op de tuigen van de paarden, de dingen die we dagelijks gebruiken toe, heilig voor de Heere. Echt geestelijk dankdag vieren betekent dat we de gave van de Heere zo ootmoedig en in verwondering ontvangen, dat we nu niets liever willen dan die gave te besteden tot eer van Hem. En dat we op alle gaven die de Heere schonk willen zetten, willen stempelen als het ware, heilig voor de Heere. Nou, dan kunnen we nogal wat lijnen trekken, gemeente. Ik zal dat vanavond kort doen. Maar u kunt het zo voor uzelf wel wat uitbreiden, denk ik. U bent gezond gebleven dit achterliggende jaar. U hebt zelfs heel veel kunnen doen op uw bedrijf of in uw werkkring. Misschien was dit jaar in sommige opzichten een meer gezegend jaar, financieel, noem maar op, dan het vorige. Wat doet u met die zegeningen? Wat doet u met uw gezondheid? Wat doet u met het geld wat u ontvangt? Wat doet u in uw werktijd en wat doet u in uw vrije tijd? Staat er ook een stempel op? Heilig voor de Heere. Ja, en dan mogen we heel concreet worden. Want het gaat hier over kookpotten en over paardentuigen. Dingen waar sommigen in Israël dagelijks mee te maken hadden. Moeders die bezig zijn in huis met hun gewone dagelijkse werk. Staat er op alles in uw woning heilig voor de Heere. Vaders die druk bezig kunnen zijn midden in het jachtige leven. Staat er op uw gedachten, in uw agenda's, op uw kantoor, op het scherm van uw pc. Heilig voor de Heere. Is het uw diepste verlangen geworden dat alle dingen in het leven heilig mogen worden voor God? Ja, maar dominee, dan moet je uit de wereld vluchten. Zo kun je toch niet leven? Dan moet je in een klooster gaan, net zoals die monniken in de middeleeuwen. Nou, dat kan zeker anno domini 1992 niet meer. Oh, niet? Zou God dan veranderd zijn? Die eis van de Heere, die staat er nog met hele duidelijke woorden. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan bedoelt de Heere echt niet dat we in een klooster moeten gaan of uit deze wereld moeten vluchten. Dat is iets wat het woord heel duidelijk afwijst. Maar wel dat de Heere op alle terreinen van het leven geëerd en gediend wil worden. En dat is ook de echte dankbaarheid. Want echte dankbaarheid in het licht van de schrift en in het licht van onze confessie is niet maar een gevoel. Al gaat het niet zonder gevoel, denk ik. Maar echte dankbaarheid in de zin van onze Heidelberger catechismus en in de zin van de schrift is dat heel het leven gewijd wordt tot eer van God. En dat op alle dingen geschreven staat, heilig voor de Heere. En daarom komt die vraag heel indringend op ouderen en op jongere mensen vanavond af. Staat het op ons leven? Jonge meisje in de kerk, als je nou nadenkt over je leven, over de jaren die je gekregen hebt, staat er dan op je toekomst gestempeld, heilig voor de Heere? Toe zeg het eens, buig je knieën wel eens en zeg je tegen de Heere met die oude psalm, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daar gaat het om. Heilig voor de Heere. Of is het zo dat je je beste jaren vergooit aan je eigen plezier en aan je eigen verlangens. En nog nooit de vraag gesteld hebt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe gebruiken we onze tijd? Hoe gebruiken we onze diploma's? Hoe gebruiken we onze vrije tijd? Hoe gebruiken we onze avonden als we tijd over hebben? Zeggen we misschien nou mooi dat vanavond de dienst wat vroeg is, want dan kan ik straks na 8:30 nog net een staartje van die Europa Cup wedstrijd meemaken. Is dat heilig voor de Heere? Is dat heilig voor de heilige van Israël? Heilig voor de Heere. Dankdag houden is niet zomaar een kerkdienst bezoeken. Dankdag houden is rekening houden met de heilige eis van de Allerhoogste. Dat heel het leven heilig moet zijn voor hem. Ja, maar zegt u, hoe moet dat dan? U hebt toch zelf net al aangestipt dat dat in dit leven eigenlijk niet kan? De Heere eist het wel, maar... Ja, inderdaad. In deze gebroken wereld, in deze gevallen wereld, zal die volle heiligheid, zoals de profeet ze ziet, oplichten en aanlichten in de heilige stad, het hemelse Jeruzalem. Zo zal het niet zijn. Het zal hier op aarde, in het leven van degene die de Heere vrezen, maar met stukken zijn. Stukwerk. Een klein beginsel. Maar als het goed is, brengen de zegeningen van de Heere die hij zo overvloedig geeft, en vooral het werk van zijn genade, ons zo op de knieën, dat we uit liefde tot hem het liefste ons hele leven willen wijden aan zijn dienst, met alle potten en paardentuigen, met alles wat erbij hoort. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is de begeerte van het hart. Maar er komt nog iets bij. Want we moeten niet vergeten dat de profeet hier vooral spreekt in beelden die ontleend zijn aan het oude heiligdom. De hoge priester en het vaatwerk en de potten in het oude heiligdom. En als u nu goed bladert door die wetten van Mozes, dan ziet u dat toen de Heere aan Mozes het bevel gaf om het heiligdom te laten bouwen en alles te laten maken naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond was. Ja, toen was alles klaar, niet? Al die vaten en die potten, al die kleding van de hoge priesters. En toen moest het geheiligd worden. Wat gebeurde er toen? Nou, toen werd er een offer gebracht en dat offerdier, dat bloed werd opgevangen in een bekken en toen werd dat bloed gesprenkeld over al die dingen die in het heiligdom waren. Hoe is het mogelijk om de dingen van het leven te heiligen, om ons leven te reinigen? Dat is alleen mogelijk als het besprengd wordt met het bloed. Met het bloed van de Heere Jezus Christus. Van het grote Lam van God. En dan wordt de vraag heel dringend. Hebben we op de dankdag het bloed van de Heere Jezus nodig? Het bloed van Christus om ons leven te reinigen. Om onze gedachten te reinigen. Om de potten te heiligen. Om de paardentuigen te heiligen. Om ons hele leven onder de heiligheid van de Heere te brengen. Zeg u het is heel persoonlijk. Zeg jij het is heel persoonlijk. Smeken we dagelijks om de reinigende kracht en om de heiligende kracht van het bloed van de Heere Jezus. Heere, sprenkel het bloed op mijn ziel. Want alleen zo zal ik gereinigd kunnen worden. En met al de stukken en brokken die mijn leven laat zien door de zonde en door de schuld. Met al de dingen die ik verkeerd doe en waarin ik me bezondig. Met al de zegeningen die u schenkt. Ik heb de reiniging en de heiligende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus nodig. Bespreng mij met dat bloed. Kijk, dat is nodig op deze dankdagavond. Willen wij werkelijk leren danken. En wil het werkelijk het verlangen van het hart zijn. Om de Heere heilig te leven. dat heel ons leven met alles wat daarin plaatsvindt gewijd is tot zijn eer. Dan hebben we het bloed nodig. En dan denk ik opnieuw aan de woorden zoals die hier in dit hoofdstuk staan. Te dien dagen. We zullen de schellen van de paarden de Heere heilig zijn. Dat is door de reinigende kracht van het bloed. Te dien dagen zullen de sprengbekkens en de potten heilig zijn. En zal er geen Kanaaniet in het heiligdom des Heeren zijn, want alles zal rein zijn. Dat is door de reinigende kracht van dat bloed. Maar ziet u dat heiligdom, die hemelse stad, daarvan wordt ons ook in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt dat er velen naar die stad zullen toevloeien. Velen naar die stad zullen komen. Het zal, zo tekent de profeet ons, een groot feest zijn. Het zal als een loofhuttenfeest zijn. En dan zullen heidenen komen en Egyptenaren. Dan zal een deel van het volk van de Joden komen. Zij zullen komen tot de heilige stad. Die heilige stad, waar alles blinkt van heiligheid en zondeloosheid, is een stad die bevolkt zal worden. En in die stad zullen mensen komen, gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heere Jezus Christus. En in die stad zullen zij de heilige lofzang aanheffen. Want dat was het, juist op het laatste grote feest in het jaar, het loofhuttenfeest. Het laatste oogstfeest, de laatste dankdag voor gewas en arbeid in de Joodse feestkalender. Een feest van vreugde. Een feest waarin men herdacht dat men in de woestijn geweest was. Een feest ook waarin men de wijnoogst, de Heere, er dank voor bracht. Het was ook een feest waar in de loop der eeuwen steeds meer het heiligdom centraal kwam te staan. Er werd water geplengd bij het grote altaar. En dan werden de woorden uit Jesaja 12 aangehaald. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En met palmtakken werd gewuifd over het altaar. En men verheugde zich voor het aangezicht van God. Zo krijgt in de loop van het Oude Testament het loofhuttenfeest steeds meer iets van de voorafschaduwing van de eeuwige vreugde. Van de palmtakken der overwinning waarvan we in het laatste Bijbelboek lezen. En van het uitgieten van de vreugdewateren, van het plengen van de vreugdetranen voor het aangezicht van de levende God. En zo tekent de profeet Zacharia ons het nieuwe Jeruzalem, een heilige stad, heilig door het bloed van de Heere Jezus, maar ook een stad waarin van links en rechts feestgangers zullen komen. Ze zullen komen tot de fonteinen der wateren, geplengd in de stad Jeruzalem, en ze zullen drinken van het water des levens om niet. De vraag wordt dan toch wel dringend niet. Zal u daarbij zijn? Want dat is de voltooide dankdag, de grote dankdag, waarop alle lof en dank eeuwig aan God drieënig gebracht zal worden. In een heilige stad, in het heilig Jeruzalem, waar geen tempel is. Want alles is heilig. Zal jij daarbij zijn? Ja, die vraag dringt te meer, omdat u in het slot van dit hoofdstuk ook kunt lezen dat er op die grote dag van het loofhuttenfeest, die dag waarop het heilige Jeruzalem vol zal zijn met feestgangers, ook mensen zijn die niet zullen komen. Daar zullen Egyptenaars onder zijn, daar zullen ook Israëlieten onder zijn. Met andere woorden, daar zullen heidenen onder zijn die nog nooit van God en zijn dienst gehoord hebben, maar daar zullen ook verbondskinderen onder zijn die niet naar die heilige stad op weg waren en die ook niet wilden komen, die zullen sterven in een land dor en mat waar geen regen zal zijn. Ze zullen omkomen. En dat is iets wat we vanavond in alle ernst en in alle liefde moeten benadrukken. Wanneer wij onbekeerd zijn en wanneer er geen verlangen in ons hart gekomen is om de Heere heilig te leven en om heel ons leven met alle dingen die daarin zijn te besteden in zijn dienst, dan staan we nog voor eigen rekening. En dan hoort u vanavond de klokken van het evangelie nodigen. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder melk en zonder prijs. Maar u komt niet. U zegt u kunt niet. Mijn Bijbel zegt me u wilt niet. Want onder onze onmacht, waarachter we ons soms verschuilen, ligt de wortel van alle kwaad en dat is onze onwil, onze vijandschap. En als u op deze dankdag, te midden van alle zegeningen, en God heeft velen van ons rijk gezegend. O zeker, ik weet van moeite, ik weet van verdriet. Maar te midden van alles zijn we zo bevoorrecht. We leven ondanks de donkere vooruitzichten op allerlei terreinen toch nog in de opperste weelde als we het vergelijken met anderen. God heeft ons zo gezegend. Bovendien, we leven onder het woord. Het wordt ons zondag aan zondag verkondigd. Dagelijks kunt u het lezen in uw eigen taal. Er zijn er onder ons die hele stukken uit het woord uit hun hoofd kennen. Wat een zegen. En toch zijn er nog veel te veel die niet op weg zijn naar Jeruzalem. Die op de dankdag de grootste ondankbaarheid aan de eeuwige God betuigen. Door te zeggen, ook al hebt u me gezegend. Ook al geeft u me iedere ademhaling, ook al hebt u me door het examen geholpen, ook al hebt u me 18 jaar, 24 jaar, 39 jaar gespaard aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust. Niet op weg naar Jeruzalem. Ach, zegt u, maar zo bedoel ik het niet. Nou, hoe bedoelt u het dan? Als u onbekeerd bent? Wat is het anders in de ogen van de heilige dan het aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust? Dan zou het de allerbeste dankdag voor u zijn, mijn beste vriend. Als u op deze dag uw knieën mocht buigen en voor God in de schuld komen. Want vergeet het niet. Buiten het Jeruzalem, wat de profeet hier tekent als een heilige stad, als een stad gevuld met pelgrims die zich verheugen mogen in de God van hun heil, die zich verheugen mogen in de besprenging door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wie buiten die stad blijft door eigen schuld, komt om. En het erge is, die komt om ondanks alle zegeningen die God gaf. Als dat vanavond eens werkelijk op u af zou komen. En dat komt er toch vanuit het woord niet. Dan zou u vanavond uw hoofd tussen uw knieën leggen en zeggen, o Heere, wie ben ik? Op dankdag, ja op dankdag. Onder al die zegeningen. Wie ben ik onder al die voorrechten, doorleven, voortgaan zonder u? En het proberen wat dicht te pleisteren misschien met wat fraaie woorden en wat goedkope godsdienstige gedachten. Maar vergeet het niet. De dag komt, zegt onze profeet. De dag komt waarin het een heiligdom zal zijn wat uit de hemelen komt. Waarin geen onheilige zal kunnen en zal mogen ingaan. En leest u maar die indrukwekkende woorden. Aan het einde van het boek Openbaringen, daarin zal niet kunnen ingaan een onreine, een hoereerder, een ongelovige. En daarom dringt de ernst van die komst van het nieuwe Jeruzalem, van de hemelse lofzang, van de lofzang der verheerlijking, heel ernstiger bij u op aan, bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Die bekering is nodig. Dringend nodig. Kan geen uitstel velen. Want de dag die komt, kan nog jaren weg zijn. Kan nog tientallen jaren weg zijn. Kan nog een eeuw weg zijn. Maar het kan ook vanavond zijn. Ergens las ik de prachtige uitdrukking, maar wel aangrijpend. Tussen ons en de oordeelsdag hangt een dun gaas, waar de Heere ieder ogenblik doorheen kan prikken. Eens komt de dag. Die dag kan nu komen. Die dag kan morgen komen. En bent u dan nog onbekeerd, te midden van alle gunstbewijzen en zegeningen? Bent u dan nog een Kanaaniet, die niet in het heiligdom zal worden toegelaten? O, vergeet het niet. En dat wil Zacharia tenslotte nog met grote nadruk zeggen. Juist doordat hij vanuit het visioen aandacht vraagt voor die grote feestdag van het loofhuttenfeest. Hij zegt, eens komt de dag, komt het feest. En als hij dan die kleuren van het loofhuttenfeest tekent, dan denkt hij wellicht aan die oude gewoonte, dat op de loofhuttenfeest, op de laatste dag, de grote dag van het feest, het water geplengd werd bij het altaar. En daar werd bij gezegd, wij zullen met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En de Heere Jezus heeft eens bij die waterplenging op een grote verzoendag gezegd, zo iemand dorst, die komen en nemen van het water des levens om niet. Juist in het licht van het loofhuttenfeest wordt de ruimte en de rijkdom van het evangelie van vrije genade aan ons onbeperkt gepredikt. Dat er mogelijkheid is, dat er ruimte is in het bloed van de Heere Jezus, waardoor zondaren zalig kunnen worden, besprengd kunnen worden. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zo iemand dorst op deze dankdag 1992 die komen. En als u niet kunt komen, als alles zo duister is, als de vragen opborrelen en u overweldigen, vergeet het niet. Dat hij het is die deze woorden spreekt. Dat hij het is die machtig is om te verlossen. En die ook een mond die niet bij het water kan komen. En een mensenkind dat struikelt en gevallen is en niet meer overeind kan komen. Op wil zoeken en op zal rapen. En hen zal voeren aan de fonteinen der wateren. De reine wateren. Die uit het hemelse Jeruzalem vloeien. Kijk, en dan zal straks voor zulke mensen, gereinigd en geheiligd door het bloed van die ene, die zullen komen in het nieuwe Jeruzalem. Waarom? Omdat ze zo heilig geleefd hebben? Omdat ze zo tegen de zonde gestreden hebben? Ach, dat hebben ze zeker, tegen de zonde gestreden. Maar ze zullen van zichzelf de eerste zijn om te zeggen, het was met zoveel gebrek. Het was meer nederlaag en meer falen en meer struikelen dan het andere. Maar toch, door de liefde gedrongen, zijn het strijders geworden. Is er een verlangen in hun hart gekomen, dwars door alle gebrek heen, om nu heilig te leven voor de Heere. En straks zal dat wat hier in beginsel, in alle gebrek aanwezig was, door zijn genade ten volle waar worden. Heilig voor de Heere. Weet u, dan zal er geen onheiligheid meer zijn. Geen Kanaaniet, geen vijand. En dan zal Gods volk, wat hier zo met die vijanden van buiten en van binnen moest worstelen en moest strijden, van alle vijanden verlost zijn. Ook van dat zoeken van eigen eer en van die eigen gerechtigheid, en noemt u alles maar op wat er zo in het leven heerst. Dan zal het staan op onze handen en op onze voeten, op onze hoofden en op onze harten, op alles wat we zijn en wat we doen, door genade, de heiligheid des Heren, geheiligd door het bloed van het Lam. En daar kan Gods kerk hier op aarde soms naar verlangen, niet? Dat zijn momenten, zegt u, jazeker, maar als het goed is, zijn ze er. Vooral wanneer je last hebt van die inwonende verdorvenheid, die altijd weer de kop opsteekt en woedt in je leven. Heere, wanneer zal zijn die dag dat ik van de zonde verlost, van mezelf verlost, bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Dan zal het dankdag zijn om de Heere te danken voor zijn reinigende, heiligende genade. En dan zal er toch iets, ondanks alle benauwenissen, waarmee de komst van de Heere Jezus Christus op deze wereld gepaard zal gaan, toch iets zijn van het heilig heimwee naar de grote dankdag van zijn komst. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En dan zegt je hart wel eens bevend. Bevend vanwege de schuld en de smet die er bij jezelf nog is. Maar toch ook bevend omdat de liefde en het verlangen in het hart is uitgestort. Kom, o Heere. Kom haastig. Want de dankdag breekt aan. En alle pelgrims, ware pelgrims, hier op aarde besprengd door het bloed van de groot gezegende, die zullen komen met een gebroken staf en met een gescheurde mantel. Maar ze zullen komen om het eeuwige lied te zingen van Mozes en van het Lam, tot eer van hem die op de troon zat. Is dat ook uw uitzicht? Als het niet is, het kan nog. Het is nog het heden van de genade. En als het wel mag zijn, die dag komt. Het zal hier haast zijn gedaan. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw naam te erkennen. We hebben deze dankdag samen mogen zijn in uw huis. Vanmiddag stil mogen staan bij de dankdag in de schaduw van het kruis. En vanavond de dankdag in het licht van de wederkomst. Heere, geef dat de woorden die gesproken zijn gebruikt mogen worden. O, wil u vooral wanneer vanavond het ons gezegd is dat heiliging nodig is. En om heiliging te leren is het nodig om bekeerd te worden. Heere, bekeer ons. Opdat we zo leren sterven aan onszelf. Maar zo ook mogen leren wat het is dankbaar te zijn. Dat kan alleen in de weg van de bekering. Van de verbreking van het hart. En van dat leven waar we iets van hebben getekend vanuit de profetie van Zacharia. Heere, leer ons ook ons leven besteden tot uw eer. Zodat de vaten heilig worden. En bewaar ons voor de zonde. De zonde die we altijd bedrijven met zegeningen van u. Want zelfs de gedachte, de adem en het leven is van u. Leer ons om onze gedachten, onze woorden, onze adem, ons leven te besteden tot eer van u. En zou u willen geven, grote koning, dat eenmaal in die heilige stad ook zondaren uit ons midden, vele, mocht het zijn, alle, in mochten gaan. In het grote loofhuttefeest van de eeuwige dankdag, bij de wateren des heils, om eeuwig te drinken, eeuwig verzadigd te worden, eeuwig te zingen van uw goede tierenheid. Heren, dan hebben we de dankdag en het danklied geleerd hier. En misschien gezongen met een gebroken stem, met alle gebrek. Maar daar is het volkomen, door de besprenging van het bloed van Jezus Christus. Heren, ga met ons. Breng ons zondag allen weer in de kerk. Spaar en bewaar ons de dagen die daartussen liggen. Zegen ons bij alle arbeid. Zegen onze kinderen. En wil u het zondige van deze dag genadig vergeven. We vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Gebed des Heren vers 3. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.